De Schrift zegt in Jesaja 53, hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een ierlijk naar zijn weg, doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Het thema is de liefde van God. En Jesaja hoofdstuk 53 is het hoofdstuk in het Oude Testament betreffende de bloedverzoening tussen God en mens. Het is een bloedverzoening voor zonde. En daarin toont Jesaja de liefde van de levende God. God is een uitgebalanceerd wezen. Hij is een God van oordeel, toorn, wraak en jaloersheid. Dat is het negatieve gedeelte. Hij is ook een God van liefde, vriendelijkheid, geduld, genade en barmhartigheid. Dat is het positieve gedeelte. Een batterij dient zowel een positieve als een negatieve pool te hebben om te functioneren. We weten dat Jesaja hier de liefde van God weergeeft, omdat in het Nieuwe Testament de liefde van God voor zondaars heel duidelijk wordt gedefinieerd. Ik wil u die passages graag voorlezen en als het kan zou ik u ook aanbevelen die zelf na te lezen. Romeinen hoofdstuk 5 vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. We waren nog zondaars. Er was niets in ons wat God in ons aantrok. 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 16. Hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. En in 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 9 en vers 10, hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zullen leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Als ik deze passage bekijk, zoals in Jesaja hoofdstuk 53, zie ik een aantal dingen die mij afdoen vragen waarom mijn heiland voor ons zondaars is gekomen, speciaal voor mij persoonlijk is gekomen. Weet u waarom het zo moeilijk is voor een verloren persoon om het offer van Jezus Christus voor redding te accepteren? Het is omdat hij diep in zijn hart weet, dat althans een niet opnieuw geboren man, heeft de kennis van zijn eigen slechtheid. Als je het toestaat of niet, hij weet dat er geen enkele reden is voor God om hem lief te hebben. Als u eerlijk met uzelf bent, dan weet u dat er niets in u is dat God u zou moeten liefhebben. Wat is er waarvan u denkt dat zou een reden kunnen zijn voor God om mij lief te hebben? Als je iemand lief hebt, dan wil je bij die persoon zijn. Wat is er in u dat er bij God een verlangen zou zijn om bij u te zijn? De Bijbel zegt dat al uw gerechtigheid als een onrein kleed is, Jesaja 64 vers 6. Waarom zou God met zo'n onreine persoon überhaupt gemeenschap zoeken? Als u iemand lief heeft, dan schept u op over die persoon. Waarover zou God nu moeten opscheppen over u? De Bijbel zegt dat het hart bedriegelijk is boven alle dingen, is volkomen verdorven, naar Jeremia 17 vers 9. Waarom zou de Heer daarover moeten opscheppen? De Bijbel zegt dat vleeselijk verstand vijandschap is tegen God. Dat geen vlees dient te roemen in zijn tegenwoordigheid. In onze natuurlijke toestand zijn wij tegen God. We kunnen waarlijk niet onszelf roemen in Gods aanwezigheid. Hoe kan God dan opscheppen over ons in onze natuurlijke toestand? Als je iemand lief hebt, dan wil je graag dingen geven aan die persoon. Waarom zou de Heer u iets willen geven? Wat zou je terug kunnen geven aan de Heer wat niet reeds zijn eigendom was? Als je zegt, ik geef mijn tiende, ja, wie heeft het geld in je, op je bankrekening gedaan van waar je je tiende gaf? De Heer heeft het gedaan. Als je hem je leven geeft, naar Romeinen 12 vers 1, wie gaf je het leven om mij te beginnen? Hij heeft het gedaan. Jaar geleden was er een zendeling en die vertelde een geschiedenis van een ontmoeting met een oude man in een derde wereldland. Had tot hem getuigd, hij wil niet gered worden. En toen de zendeling vroeg, ja, waarom kom je niet tot Jezus Christus als je persoonlijke verlosser? Zei hij, omdat ik het niet begrijp. Wel, zegt de zendeling, je hoeft niet de hele Bijbel te begrijpen om gered te worden. Je moet weten dat je een zondaar bent en dat Jezus Christus voor je gestorven is, zei de zendeling. Wel nu, zei de oude man, het is niet de Bijbel waar ik een probleem mee heb. Wel, wat begrijp je dan niet, zei de zendeling. Wat ik niet begrijp, zei de oude man, is waarom God mij lief heeft. De doorsnee Nederlander heeft zoveel modernisme en liberalisme door zijn strot geduwd gekregen, dat hij aanneemt dat God hem lief heeft en nooit iets kwalijks zal doen. Maar als je mensen hebt die een appreciatie hebben voor de toorn van God, omdat ze daar continu onder leven, dan heeft Johannes 3 vers 16 een heel andere betekenis. Het eerste wat mij verbaast is dat God ons lief heeft, terwijl wij hem hebben veracht. We hebben gelezen in Jesaja hoofdstuk 53 vers 3. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Verloren mensen die willen niks met Jezus Christus van doen hebben. Ze hebben een verachting voor hem. Ze maken zijn geboorte belachelijk. Ze zeggen, of zij hebben gezegd, althans de Joden, we zijn niet uit hoererij geboren, Johannes 8, 41. Te impliceren dat hij daadwerkelijk wel was. We hebben nogal wat geleerd door de orthodoxe Joden in de Babylonische Talmud. Ze zeiden, nou, waarom zou je de moeite nemen om naar hem te luisteren? Hij heeft duivels en hij is helemaal gek. Hij werd veracht. Niemand wilde hem hebben. Zelfs niet bij zijn geboorte. Hij moest in een stal gelegd worden. Niemand kon hem gebruiken. Er zijn mensen die beter hun honden en katten kunnen gebruiken dan dat ze nut zien in Jezus Christus. Veel van deze Hollywoodsterren die komen na jaren op televisie en dan zeggen ze nou in ondertranen, alsjeblieft red de verloren zeehonden, kuikens, honden en de gespotte uilen. En vervolgens de roze katten. Voordat ze iets positiefs over Jezus Christus zouden kunnen zeggen. Ik hou van mijn hond, maar ik kan niet zien hoe het beest voor dient te trekken boven Jezus Christus. Maar Jesaja 53 gaat verder. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Hij was afgewezen door de mensen. Hij kwam in de wereld en de wereld was door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen, zegt Johannes 1, vers 10 en vers 11. De politieke menigte wilde niets met hem van doen hebben. Pilatus heeft hem recht in het aangezicht gekeken, in het gezicht van de waarheid vlees geworden, Johannes 14, vers 6, en zei, wat is waarheid? Johannes 18, vers 38. En is vervolgens weggelopen voordat Jezus Christus een antwoord op die vraag kon geven. Wat was zijn probleem? Hij had degene afgewezen die zei en bewezen heeft te zijn, de ware te zijn, door zijn opstanding uit de doden, Jezus Christus. De religieuze menigte wil niets met hem van doen hebben. Zij hebben gezegd, hebben een van de heersers van de Farizeeën aan hem geloofd, Johannes 7, vers 48. Zij hebben Jezus Christus afgewezen omdat ze angst voor mensen hadden, Johannes 12, vers 42 en 43. Zijn eigen familie heeft hem afgewezen, Johannes 7, vers 5. Petrus heeft hem verlogen, Judas heeft hem verraden, zijn discipelen zijn hem verlaten. Hij was afgewezen van de mensen. Sterker nog, hij zegt in Jesaja 53, vers 3, een man van smarten en verzocht in krankheid. Hij weende zijn ogen uit toen zijn vriend Lazarus stierf, Johannes 11, vers 35. Hij weende over Jeruzalem omdat ze hem afwezen, Johannes 19, vers 41. Hij was bedroefd tot de dood, omdat hij de zonde, onze zonde op het kruis zou moeten dragen, Marcus 14, vers 34. Als ik mijn eigen moeilijkheden en treurigs moet dragen, weet ik als troost dat er iemand is geweest die voor mij is gegaan en me daarin kan helpen. De schrijver aan de Hebreeën heeft dat als volgt verwoord in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 4, vers 15, dacht ik. We beginnen met even hoofdstuk 4, vers 15. Dat is niet goed om daarmee te beginnen. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Hij is als wij verzocht geweest, maar hij heeft nooit gezondigd. Hij heeft nooit de mogelijkheid van de zonde opengelaten. En de hoofdstukken daarvoor lezen we in Hebreeën 2, vers 18. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Als een man naar zijn eigen lijden kijkt, dan dient dit te vergelijken met dat wat de Zoon van God heeft doorgemaakt toen hij vanuit de hemel op de aarde kwam. En dan is het niet een grote vergelijking. Maar Jesaja 53 gaat verder. Hij zegt in vers 4. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. De Farizeeën en ook de Sadduceeën dachten dat Jezus kreeg wat hij verdiende en dat God tegen hem was. Hetzelfde positie als de vrienden van Job die dachten dat Gods hand tegen hem was. Dat is niet waar. In het geval van Job, en het was niet waar in het geval van Jezus Christus. In het geval van Job lezen we in Job 42, vers 7. Job hoofdstuk 42, vers 7. Het geschiedde nu dat de Heere de woorden tot Job gesproken had, dat de Heere tot Elifas de Temaniet zeide, mijn toorn is ontstoken tegen u en tegen uw twee vrienden, want gelieden hebt niet recht van mij gesproken, gelijk als mijn knecht Job. En het was ook niet waar in het geval van Jezus Christus. We zien in Lucas hoofdstuk 9, vers 31 en vers 35. Lucas hoofdstuk 9, vers 31. De welke gezien zijnde in heerlijkheid zijn uitgang dat hij zal volbrengen te Jeruzalem. Vers 35. En geschiedde een stem uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Jezus kon onze heiland worden, omdat hij onze moeilijkheden begrijpt. Hij was bekend met verdriet. God heeft slechts één man in de wereld gestuurd zonder zonde. Hij heeft nooit een mens in de wereld gestuurd zonder verdriet. Ieder mens van Adam tot op heden 2016 diende te lijden in deze wereld en Jezus Christus was geen uitzondering. Waarom diende hij zo te lijden? Wel, de tekst in Jesaja hoofdstuk 53 zegt in vers 5... Maar hij is om onze overtredingen verworpen, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. En als je het ons onderstreept hier, onze overtredingen, onze ongerechtigheden, die ons tevrede aanbrengt, ons is genezing geworden. Jezus Christus stierf niet op het kruis van Golgotha als een martelaar. Dus bijvoorbeeld voor iets waarvan wat hij geloofde of waar hij voor stond. Hij stierf niet als een rebel tegen de Romeinse of Joodse overheden. Hij stierf niet als een godslastelaar of een dief of een leugenaar. Hij stierf niet voor enige zonde die hij had zou hebben begaan. Hij stierf voor u en voor mijn zonden. Man van verdriet, wat een naam. Voor de Zoon van God die kwam. Hij kwam om geruïneerde zondaars nieuw te claimen. Halleluja, wat een redder. En we lezen dan in vers 5, door zijn striemen is ons genezing geworden. De Romeinse soldaten hebben zijn handen achter zijn rug gebonden, hem een purperen kleed aangetrokken, hem geblinddoekt en hem vervolgens in het gezicht beginnen te slaan en gezegd, profeteer, koning der Joden, wie heeft je nu geweer geslagen? En ze namen de blinddoek weg, ze hebben het kleed weggenomen en vervolgens zijn handen boven zijn hoofd gebonden. En een van de soldaten heeft een pijltje genomen. En die heeft vol met stukjes been en scherpe stukken glas. En daar is de rug van de Zoon van God mee opengereden. Door zijn straf zijn wij genezen geworden. 1 Petrus 2 vers 24. De Pinkster en heilige broeders, die worden daar zo van onder de indruk dat ze de fysieke genezing in de verzoening boven de geestelijke genezing nemen. Ze missen de geestelijke genezing die Petrus, Jesaja 53 vers 5, maakt. En de genezing is in de eerste plaats voor onze zonden. We lezen in de schrift in 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 24. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij de zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. Door wiens striemen gij genezen zijt. Terug naar onze tekst uit Jesaja hoofdstuk 53. De straf die ons tevrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden alle als schapen, wij keerden ons in iegelijk naar zijn weg. Doch de Heer heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als iemand verdriet kende, wist Jezus Christus er alles van. Doch heeft hij me nog altijd lief gehad om zijn bloed voor mij te vergieten. Dat is moeilijk te begrijpen. In de Alpen heb je een traditie, en dat heeft te doen met edelwijs, een bloemetje wat heel hoog op de Alpen woont, heel de dag ook beschermd is, verboden om te plukken. En de oude dagen was het zo dat een jongeman de ware liefde voor een meisje kon bewijzen om heel hoog die Alpen op te klimmen en een edelwijs te plukken en haar te schenken. Het kon hem zijn leven kosten, maar dat had hij over voor dat meisje. En zo heeft Jezus Christus zijn leven neergelegd voor diegene die hem niet lief hadden. Dat is nu de ware liefde. Hij heeft hen lief gehad en dat bewezen door zijn zoon te geven die hem haten, die zondaars waren, die geen enkele interesse aan hem of zijn zoon van nature maar hadden. We lezen in Romeinen hoofdstuk 5 vers 6. Want Christus, als we nog krachteloos waren, is te zijn de tijd voor de goddelozen gestorven. Vers 8, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Vers 10, want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijn en behouden worden door zijn leven. We waren nog vijanden, we waren zondaars, we waren goddelozen. Hij werd het vrijwillig voor ons. Er is geen liefde als deze in de wereld te vinden. En als u deze liefde mist, heeft het leven geen realiteit meer te bieden. In alle menselijke liefdesgeschiedenis is er altijd een element van egoïsme voor één of beide partijen. Een soort uitwisseling, onafhankelijk hoeveel de partijen elkaar ook lief hebben. Maar in het geval van Christus is de liefde volkomen vanuit één kant. Hij kreeg niets van zijn opofferende liefde voor ons. Wij zijn van het pad gegaan. Wij zijn onze weg gegaan, niet zijn weg gegaan. Christus stierf niet voor mijn goede punten. Hij stierf voor mijn slechte punten. Hij stierf voor mijn overtredingen, voor mijn zonden, voor mijn ongerechtigheden. Hij heeft het verdriet gedragen en de ellende gedragen. Ik begrijp dat? Ik begrijp het niet. Waarom werd hij voor mij geslagen? Waarom nam hij voor mij een vuist in zijn gezicht? Waarom nam hij voor mij het spuug in zijn gezicht? Voor mij? Waarom liet hij zijn baard uittrekken? Voor mij? Waarom liet hij het bloed uit zijn hoofd vloeien toen die kroon van doornen in zijn hoofd geslagen werd? Deed hij dat voor mij? Of voor u? Ik bedoel, we zijn niet meer van belang voor de almachtige God dan een stukje zand. Toen David nog een schaapherdersjongen was en op de heuvels de schapen hoedde, keek hij naar boven in de sterren op de nacht. Hij was zo beïndrukt van zijn eigen onbelangrijkheid. En als hij de geweldige grootte van het universum zag, dat hij het als volgt beschreef in Psalm 8, vers 3 en vers 4. Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest om uw tegenpartijen willen. Om de vijand en wraakgierigen te doen ophouden, als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt? En de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. Waarom zou de schepper, die al deze sterrenclusters en universa heeft gemaakt, de tijd nemen om naar beneden te komen en bij mij woning te maken? Misschien had hij een ander planeet of nebula of een geweldige ster kunnen vinden waar hij meer interesse aan had. Denk maar eens na, zou God net zoveel eer en aanbidding uit je krijgen als je verloren alsof je gered was? Dat is namelijk ook zo, dat God zondaars opricht met één bedoeling om zijn heerlijkheid te tonen. Dat zien we bijvoorbeeld bij Farao in Romeinen hoofdstuk 9, vers 17. Dan zegt de schrift, want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. God had helemaal niet de moeite hoeven te nemen om mij te gaan bezoeken. Hij kon net zo goed de moeite besparen, maar gewoon in de hel laten gaan. Veel broeders denken dat ze bijzonder belangrijk zijn. Nogmaals, als je sterft, zijn er minimaal 6 miljard miljarden die niet eens maar weten dat je überhaupt hebt geleefd. En als je een grote man bent, zoals op een politicus, een lid van een hoofd van een staat, zijn er echt niet zoveel mensen die dat is een verlies zien als je sterft. Zeker, je geliefden zullen je missen. Maar daarnaast? De vraag is, als je op een kruispunt komt, waar je naartoe moet gaan? Links, rechts, rechtdoor? En dan is er op dat kruispunt, bij dat kruis, een man die als hij de moeite neemt, u laat zien waar hij moet gaan. En goed, de president van de Nederlandse Bank is hetzelfde leeftijd als ik. Zo'n universiteit gestudeerd als ik, ook economie. Hij is president van de Nederlandse Bank, ik ben een predikant geworden. U zegt, wat is het verschil? Toen we op een kruispunt kwamen als student, heeft Jezus Christus bij het kruis mij getoond welke richting de beste was. Ik ben die richting opgegaan. Ik ben die race gaan lopen. En ik ben ik eens daarvoor een kroon te ontvangen uit zijn hand. Niet op deze wereld, maar uit zijn handen. De Heer heeft me vaak mijn eigen weg laten kiezen. Tot verwoesting op een kruispunt. Mijn leven was gericht op verwoesting. Zonder hoop en zonder God. Maar ja, hij stond op het kruispunt. En hij toonde me de juiste weg. Dat heb ik echt niet gedaan. We zien als voorbeeld van 1936 dat koning Edward VIII afgezien heeft van de Britse troon om een Amerikaanse vrouw te trouwen, Wallis Simpson. En die vrouw was gescheiden en op grond daarvan, naar de Engelse grondwet of de Engelse traditie, mocht de koning niet met haar trouwen. Als hij dat toch deed, dan verloor hij het recht op de troon. Al de nieuwsmedia zeiden van, oh, dit is een geweldige liefdesgeschiedenis. Maar denk eens na, een koning die zijn troon opgeeft voor liefde. Waarom hebben die persen, die nieuwsmedia, niet zo'n grote geschiedenis geschreven over Jezus Christus? Hij gaf de troon op van het universum. Om naar beneden te komen op aarde, zoon van God, zoon des mensen. En mij te vangen en te redden. U kunt ook als Jesaja 53 lezen en uw eigen naam op die plaats zetten waar de woorden ons, wij of onze staan. Bijvoorbeeld in vers 6. Wij, of ik, dwaalde als een schaap. Ik keerde mij naar mijn weg. Doch de Heere heeft mijn alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Vers 5. Hij is om mijn overtredingen verwond. En mijn ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die mij de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is mijn genezing geworden. Jezus stierf voor Judas Iscariot. Hoe kon Christus voor zo'n duivel sterven? Hij was een duivel naar Johannes hoofdstuk 6. Ik heb nog een beter voorbeeld. Hoe kon Jezus Christus sterven voor een grote zondaar als u? Een nog grotere zondaar als mij. Weet u waarom Jezus Christus kwam en stierf? Hoewel hij wist dat u hem zou afwijzen, geen aandacht aan hem besteden, belachelijk maken. Of zijn naam als een vloekwoord gebruiken. Het enige antwoord wat we kunnen vinden is liefde. Want de Bijbel zegt, liefde zal een menigte van zonden bedekken. En de liefde van God door Christus heeft al mijn zonden bedekt. Ik had zo'n geweldige schuld die ik nooit meer terug kon betalen. Iemand heeft me zo geliefd dat hij een check uitschreef en zei, als je deze check accepteert, is je schuld volkomen gedaan. Ik zou een dwaas zijn om die check niet op te nemen en te cashen en mijn schuld daarmee af te betalen. Dat is wat God in Christus voor u heeft willen doen. Als u dat aanbod afneemt in dit leven en zult u nu zonder sterven, dan gaat u naar de hel. Mensen hebben God zijn God een schuld nodig die we nooit en nooit kunnen terugbetalen. God heeft u genoeg geliefd om zijn zoon te sturen, om een schuld te betalen. Eeuwige schuld te betalen. Vele mensen verweigeren deze betaling voor precies dezelfde regels. Alles wat u hoeft te doen om de schuld op te lossen tussen u en de levende God, is om die check te accepteren die uitgemaakt is door Jezus Christus in zijn eigen bloed op het kruis van Golgotha. Alzo heeft God de wereld, heeft God u lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon voor u heeft gegeven. Dat een ieder, een ierlijk, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar dat u het eeuwige leven hebben. Mijn gebed is dat u ook dat eeuwige leven mag ontvangen, heden ten dagen nog. U en uw huis kunnen zo gered worden.